Welkom bij de AD Media Podcast. Deze week met tv-columnist Angela de Jong, mediaverslaggevers Alexander van Enenaam en Dennis Jansen. En mijn naam is Kevin Goes.
Ik word echt helemaal gek van die gasten.
Nee, maar laat me even uitpraten.
Hallo, oude meneer. Helemaal in uw eentje thuis.
Vader, met je pasgeboren baby.
Single, in de stille flat.
Zusters in de zelfquarantaine.
Moeders die hun kinderen missen.
Fijn dat u keek.
Nou, we beginnen direct met de eerste stelling en daarvoor luisteren we eerst even naar dit.
We zorgen voor elkaar.
Al is het op een afstandje, doen we.
De vogels fluiten.
Bloemen komen uit.
Dat is net als anders.
We denken aan elkaar.
We klappen, bellen,
skypen en appen.
Het lied zelf, dat zal ik jullie besparen. Dit was gelukkig alleen nog maar de inleiding. Stelling 1 luidt, BN'ers profileren zichzelf via corona op tv en social media. Dennis Jansen, laten we bij jou beginnen.
Nou, jij zei het zelf al een klein beetje cynisch volgens mij. Hè? De rest zal ik jullie besparen. Hoezo eigenlijk? Voor het geen mooi lied?
Ik werd er niet vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen.
Nee. Nou, ik vind het een beetje mode om al die BN'ers een beetje te bashen. Ik vind het een beetje onzin. Ik bedoel, waarom moet dat? Waarom, laat mensen doen wat ze willen en wat ze misschien wel kunnen. En het is zo makkelijk allemaal om dingen af te kraken. En het is ook mijn muzieksmaak niet, eerlijk gezegd. Ik had van de week een commentaar geschreven met richting mijn collega Ab Zacht. Die het ook allemaal onzin vond. Maar waarom niet?
Alexander, waarom wel?
Nou, ik wou er niet per se waarom wel van maken. Want ik heb juist de indruk dat... ik ben het niet eens met de stelling. Want ik ook niet zoals Dennis trouwens. Want ik heb de indruk dat juist BN'ers niet meer zo bezig zijn met zichzelf profileren op social media. Dat het veel meer gaat nu over corona. Niet meer zo over kijk mij eens naar met mijn nieuwe auto. Of kijk mij eens met wat ik ook heb aangeschaft. Of meestal staat toch wel een teken van corona. En ook wel vrij bescheiden volgens mij. Is het jouw idee ook of niet?
Nee, dat profileren dat zie ik ook niet zo. Alhoewel ik het ook niet opzoek op social media hoor. Ik ben daar niet zo van. Ik hoef het ook allemaal niet te doen, pas met zijn haren geknipt worden door zijn dochter of zo. Ik denk alleen dat het ons misschien iets meer irriteert nu. Ergert al dat soort dingen. Dat je denkt van, joh, weet je, zijn er geen belangrijker dingen? En waarom moet jij zo nodig een filmpje maken van het een, terwijl ik thuis dat ook doe? Ik weet niet, we zoeken denk ik ook gewoon iets om ons collectief op af te reageren. Dat moeten dan nu maar even die BN'ers zijn of zo. En over dat coronalied, ja, ik vond het nog niet eens zo heel slecht, maar... Ik zou gewoon als verpleegkundige er nou niet heel veel steun uit halen.
Nou ja, dat hoezo niet. Ik bedoel, dit is toch goed bedoeld?
Ja, goed, dat denk ik ook dat het goed bedoeld is. Maar of je er nou als verpleegkundige op zit te wachten, dat weet ik ook niet. Als ik gisteren die documentaire goed heb bekeken van de nieuwe NPO 1 was, hebben ze er meer aan als we gewoon met z'n allen binnen blijven. En luisteren naar wat ze zeggen, dan dat we ze toe gaan zingen.
Maar inderdaad, het coronalied. Dennis, jij vond het toch wel... Heb jij er steun uitgehaald?
Nou ja, kijk, hij steun uitgehaald. Ik vind gewoon... Ik sprak Danny Blind erover. Die ken ik nog uit mijn tijd als Ajax-watcher van het AD. En die werkt dan mee omdat een vriendin van zijn vrouw erbij betrokken is. En natuurlijk kan hij net zo goed of slecht zingen als ik. Bij wijze van spreken. Maar waarom, weet je, waarom niet? Als mensen dat prima vinden. En als ze daar, nou ja, de een houdt er wel steun uit, de ander niet. Maar ja, laat mensen initiatieven ontplooien en dit gewoon doen. Het is allemaal zo makkelijk om te zeggen van joh, kijk nou die BN'ers.
Ja, de pijler richt zich een beetje op Ellie Lust, hè, hoorde ik om me heen. Van mensen die vonden haar een beetje symbool staan voor het soort mensen dat heel graag in de aandacht wil staan. Ja, ik weet niet of het zo is. Ik ken haar niet persoonlijk. Dus.
Ik vond het wel een goede uitspraak. Neem nog een augurk.
Ja.
Ik had erbij geschreven en spoel het weg met een paar slokjes azijn. Ja.
Ja.
Zure mensen allemaal. Jezus.
Het is een beetje typisch Nederlands, hè, om dat te willen afkraken.
Ja, nou ja, goed. Ik vind het ook leuk om een beetje te provoceren. Het is zo makkelijk eigenlijk. Dus het is ook weinig origineel, eerlijk gezegd.
Ja, maar terug naar de stelling, Dennis. Want het profileren op social media. Alexander zegt, nou, het valt wel mee. Ik vind dat ze het niet zo erg doen. Wat vind jij daarvan?
Ik vind het ook meevallen. Ik ben het helemaal met hem eens. Ik vind het echt meevallen. En ja, Bas Smit met zijn haren, ja, die doet dat al. Voor mijn gevoel, die doet dat al jaren. Dat hij zich zo profileert. En mijn dochter vindt hem ontzettend grappig. Dus bij de jeugd doet hij het volgens mij ontzettend goed. En ook in zijn geval, ja, moet het lekker doen. Dan moet lekker zijn dochter de haren laten knippen door anderen. En als mensen dat leuk vinden, moeten ze dat ook vooral doen. Ja, en als mensen hem niet willen volgen, dan volgen ze hem toch niet. Dan zit een knop op je televisie of op je telefoon. Er zit overal een knop op, volgens mij, tegenwoordig. Dus ik heb niet het idee dat ze zich profileren. Niet meer dan anders.
Nou ja, jullie zijn het allemaal eens met elkaar. Dus we sluiten deze stelling af. Gaan we naar vorige week vrijdag.
Dankjewel. 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 Het avontuur zit erop. 15 jaar de wereld draait door. Fijn dat u keek. Aan tafel.
Aan tafel.
Zeker fantastisch. De wereld draait door.
Deze week is die plaats overgenomen door Margriet van der Linden. Ze zitten weer met M. En daarom stelling 2. M is de perfecte vervanger van De Wereld Draait Door. Angela, bij jou beginnen we.
Nou, of ze de perfecte vervanger is, dat weet ik niet. Volgens mij is er niet zoiets als een perfecte vervanger. Maar ik moet zeggen, ik ben wel verrast door hoe ze het doet. Maandag was ik even hield ik mijn hart vast. Want toen vond ik de discussie tussen Bas Heijnen, Rozan Herzenberger en wie zat er nog meer, Elke Bos van Roosendaal. Die vond ik juist helemaal wat het niet zou moeten zijn op dat tijdstip. Veel te afstandelijk, veel te abstract. Terwijl De Wereld Draait Door juist heel erg op dat troost- en hoopgevoel ging zitten. Want ja, weet je, virologen en het antimiddel en dat horen we overal de hele tijd. DWDD was juist even de warme schouder om je heen en de leuke dingen van het leven op. Toen dacht ik even van, nou, ik weet het niet hoor, Margriet, of je dit allemaal, of dit zo goed gaat. Maar ik vond dat ze het dinsdag prima deed en gisteravond was het ook gewoon echt een leuke uitzending. Ja, ze is een wat andere persoonlijkheid dan Matthijs van Nieuwkerk. En,
er is maar één DWDD, hè?
Ja.
Ja, Dennis. Ga daar eens op door. Want die persoonlijkheid, dat is natuurlijk iets wat heel anders is. Past zij nu in deze tijd, vind je?
Ja, zeker. Ik ben het wel mee met Angela 1. Want het is iets anders. En volgens mij hebben we met z'n allen niet naartoe geleefd. Maar het einde van De Wereld Daardoor, ja, dat was al een tijd in zicht. En drie dagen later horen we ook niemand meer over Matthijs nu. Zo gaat het volgens mij ook. En zij gaat het nu gewoon doen. Ik heb ook het idee dat ze een stuk relaxter in staat.
Dan vorig jaar, bedoel je?
Ja. Maar goed, dat is meer een gevoel en een idee. Maar ik weet niet, dat zei Angela ook al.
Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat het best wel lastig was voor haar om te beginnen. Want we hebben, geloof ik, met z'n allen De Wereld Daardoor, zeker die twee laatste weken, zo ongeveer heilig verklaard. Want ze deden het toen ook wel zinnig goed. Hoe ze dat gedaan hebben, maar ze voelden zo goed aan waar we behoefte aan hadden op dat moment op televisie. Dus ik denk dat het verhaal wel lastig was. En ze komt natuurlijk ook nog uit de situatie waar ze nog dat relletje achter zich aan had slepen over die jihadbruid die ze te kritiekloos had geïnterviewd met Kerst. Dus het zal echt bij haar wel even heel spannend zijn geweest hoe het zou vallen. Maar de kijkcijfers zijn hartstikke goed.
Toch zag het er relaxed uit. En je zet ook niet heel veel te verliezen, toch? Of wel?
Alexander?
Nee, klopt. Ik heb haar geïnterviewd voordat het programma begon. Heb ik ook naar gevraagd van hoe sta jij erin? Matthijs opvolgen is bijna onmogelijke opdracht. Maar zij zei, ja, je moet het loszien van elkaar. Want het is niet persoonlijk naar mij bedoeld. Het is gewoon dat mensen Matthijs heel erg waarderen. Dat is duidelijk. En die roep om meer DWDD, dat is niet een roep tegen hem. Dat heeft ze volgens mij heel goed ingeschat. Want dat lijkt mij ook echt niet het geval. Maar ik denk wel dat ja, wat De Wereld Draait Door bracht, dat was wel zo uniek. De stelling is, het is de perfecte vervanger van. Daar ben ik het eigenlijk per definitie niet mee eens, omdat de DWDD gewoon ja, niet te vervangen is. Die troost die ze brachten, inderdaad, die was heel bijzonder. Maar ik vind ook de aanwezigheid van Matthijs van Nieuwkerk is gewoon iets een fenomeen op zich. Bij Margriet zie ik het absoluut niet terug. Dus zij is niet degene die mij als kijker op zo'n manier aanspreekt. Dat doet niks af aan haar kwaliteiten. Prima presentatrice en interviewster. Maar ja, dit lijkt meer op de andere talkshows die we op late avond hebben dan De Wereld Draait Door. Dus ik vind het jammer dat het iets minder onderscheidend is.
Maar ja, dat ligt ook een beetje aan de, muziek, aan de keuze toch van onderwerpen. En Matthijs had ook veel muziek in zijn, De Wereld Draait Door.
Ja, wat Angela zei, er zit heel veel lef in De Wereld Draait Door. Dat zat er heel veel in en dat zit er veel meer in dan in M. Maar ja, makkelijk praten. Hè? Als je 15 jaar zo'n instituut bent geworden, dan kun je ook heel veel, dan durf je ook heel veel, kun je ook heel veel doen.
Ja, nou ja, als wij straks weer een paar weken bezig zijn, dan zullen ze misschien ook alweer wat meer buiten de lijntjes gaan kleuren, zoals dat heet. Ze hebben zeker vorig seizoen heel goed gekeken naar hoe De Wereld Draait Door het doet. Daar zijn ze gewoon veel meer op gaan lijken. En ik zag nu op LinkedIn ook alweer dat er iemand is overgestapt van De Wereld Draait Door naar M. Dus ze zullen heus proberen om er zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. En tegelijkertijd moet je toch ook alweer je eigenheid houden als programma zijn. Want ja, anders had je net zo goed in het decor van De Wereld Draait Door kunnen gaan zitten en doorgaan.
Ja.
Angela, ik wil daar even op inhaken wat je zei. Of even terugblikken naar afgelopen week. Hè? Want die vrijdag, daar begonnen we net mee met die laatste uitzending. Het was natuurlijk heel anders bedoeld, hè, die laatste uitzending van DWDD. Wat vond je nu van de manier waarop ze eruit gingen?
Ja, heel ingetogen. Eigenlijk, als je kijkt naar de uitzendingen die ze hebben gemaakt, juist de afgelopen twee weken, vond ik het in die zin een beetje tegenvallen. Omdat je natuurlijk dat André van Duin moment hebt gehad, waarbij die La Bohème zong. En toch ook die aflevering van Nouri, die toch wel heel bijzonder was. Mm. Dit was in principe gewoon Matthijs van Nieuwkerk en Mark-Marie Huibrechts, die met z'n tweeën wat oude fragmenten keken. Twee oude vrienden die met een lach en een traan terugblikten op de afgelopen 15 jaar.
Maar het had ook gek geweest dat ze met Nouri waren geëindigd.
Daarom, dat kan ook niet. Ze zullen geheid een hele grote finale in gedachten hebben gehad. Met heel veel mannen in het publiek, met heel veel tafelheren en dames, gasten van vroeger. Een filharmonisch orkest, een fanfare en een koor en nog wat. Met een bom van de studio. Nou ja, dat kon natuurlijk gewoon niet. Dus nou ja, aan de andere kant vind ik het dan wel weer slim dat ze gewoon heel erg de andere kant op zijn gegaan. Echt radicaal anders. Want ja, je kan ook niet zo heel veel. En als je drie gasten uitnodigt, wie nodig je dan uit? Dat blijft natuurlijk ook heel lastig. Dus in deze zin, ze konden het zelf zo op deze manier afsluiten met z'n tweeën. En dat...
Ik vond het wel iets hebben.
Het was prima, denk ik.
Het was wel een chique oplossing. Maar Angela, ik miste wel iemand van de NPO of iemand van BNNVARA die nog even in beeld kwam. Matthijs verraste met eventjes een kleine compliment of wat dan ook. Dat vond ik wel gek. Dat miste ik. Want die boekenclub deed het wel. Die gaven hem een onderscheiding in de uitzending. Ja. Ik had echt gerekend op dat er iemand, Frans Klein of Julia Rijksman of BNNVARA-directeur, dat iemand er was. Maar dat bleef helemaal achterwege.
Ja. Ik weet niet of dat nou. Of ze daar ook zulke vrienden mee hadden gemaakt bij Matthijs. Of dan nog iets breken is een laatste. Weet het niet. Ik vond het eerder, en dat had ik me ook niet zo gerealiseerd. Maar ik door die hele band die erachter zat, met die redactie die thuis zat. Dat ik dacht: oh ja, hij fietst straks weg en je kan ook met niemand een borrel drinken. Dat is wel echt een heel gek einde. Van...
Dat deed hij sowieso al niet, volgens Peter.
Wat? Klopt.
Dat was wel een legendarische uitspraak, vond ik eerlijk gezegd, van Peter R. de Vries. Dat was een mooie onthulling, ja. Vond ik eerlijk gezegd.
Het klopte niet echt helemaal. Want ik moet zeggen, ik ben daar een keer op wat geweest. En al die keren heb ik toch maar aflopen of iets met hem gedronken. Of dat ik zag dat hij toch nog wel even met wat mensen wat stond te drinken. Dus in die zin zal het misschien een beetje gegaan zijn zoals een bed stond. Dat hij de ene dag wel bleef hangen en de andere dag niet. En dat heeft voordat er weer allerlei onzinverhalen de wereld, dat heeft helemaal niks met mij te maken. Maar
ik vond jou gewoon veel gezellig dat Peter R. de Vries was.
Goed,
als die er zat, was hij meteen verdwenen. Ja, misschien is hij niet
verdwenen. Zo bedoel ik het dus echt allerminst niet.
Ja, luister even mee.
Dat snappen we.
Maar goed, die odes waren mooi hoor, eerlijk gezegd. Ook van Peter R. de Vries.
Ja.
Dat waren mooie odes, vond ik echt.
Gaan we het missen, heel erg. Dennis?
Ja, zeker. Nou ja, ik keek vaak s'avonds. En voor mij was dat richting de nacht altijd lekker. En zeker de laatste tijd, toen de talkshows iets eerder zaten. En dan kon ik altijd iets eerder de wereld draai doorkijken, want dat was voor mij prettig. Ja,
ja, wat...
ik hield van die levendigheid, van die vaart, van de muziek. Ja, van Matthijs ook. Dus ik ga het wel missen.
Ja, ja, wat ik zelf had, als er op een dag iets bijzonders gebeurde, als iemand overleed, als iemand ik weet niet meer gauw een voorbeeld, maar als iemand overlijdt, dan keek ik uit naar die uitzending. Want die werd altijd op een manier geëerd, werd altijd aandacht besteed op een manier die ik heel fijn
vond. Met vaart ook, hè?
Ja, die ik heel fijn vond. En dat heb ik nu, als er nu iemand overlijdt, waarvan ik denk van, goh, Stefan Paul McCartney overlijdt, noem maar wat. Zo'n ster. Ja, dan weet ik.
Waar moet je dan naar kijken?
Ja, ja. Moet je dan naar kijken naar M. Ik verwacht bij al die programma's niet wat ik daar wel had gekregen.
Maar dan was het toch wel opvallend dat in die laatste aflevering niet nog een kleine hommage aan Lisbeth List zat, toch?
Ja, eens. Ja, klopt. Had wel gepast.
Ja, zeker.
Ja,
was natuurlijk al gepland, hè, die hele aflevering. Maar ja, het komt dan toch tussendoor fietsen. En wat Alexander zegt, dat is natuurlijk waar. Hè? Je kijkt naar DWDD om, en zeker bij Lisbeth List, om daar nog iets over te zien.
Ja,
ja, zeker ook omdat ze met Charles Aznavour heeft gezongen. Hè? De chansons waar Matthijs zelf zo gek van is. Dus ja, dat is wel gek. Ja.
Mag ik nog even één ding zeggen wat ik ga missen aan de wereld daardoor?
Zeker.
Dat je er zo lekker aan kon ergeren ook. Ja. Ze hebben onwijs eens mooie dingen gedaan. En echt fantastisch. Nou ja, die veer hebben ze gekregen. Maar ook als gewone Nederlander kon je natuurlijk af en toe echt heel erg ergeren aan al die ontzettende millennials uit Amsterdam. Die daar weer aan tafel zaten met een... wat is het, zo'n heuptasje dan schuin over de borst die je dan ging vertellen dat Belgen moppen niet meer konden. Hoe Nederland in elkaar stak en hoe de wereld in elkaar stak. Ja.
Wat was Mick van Welen jou het eens, hè, met jou toen in de uitzending van Jinek?
Ja, maar dat mocht je toch ook gewoon benoemen. Dat is ook, maar je erger op televisie is ook een functie. Ik bedoel, reken maar dat er heel veel mensen juist iedere avond keken om zich te ergeren aan bepaalde dingen. Want dat is ook een gevoel wat je daarna ontzettend gaat missen als het er niet meer is. Maar dat kon ook hand in hand gaan in zo'n uitzending, hoor. Dat je bij één item dacht van, oh Gert, verderf je Prem er weer. En dan de andere mensen zat je te janken bij een of ander interview of een optreden. Ja, dat kon al eigenlijk alleen daar.
Ja. Zal er wel ergens nog een grachtengordelkliekprogramma komen, of niet?
Vast wel. Ja, ik dacht even dat M op maandag... dacht ik van, oh, je gaat het niet die kant op. Maar dat viel mee, echt.
Niet, ja, ja, ja.
Goed, we gaan door naar de laatste stelling van vandaag. Die leiden we op deze manier in.
Om echt helemaal gek te worden de hele dag binnen. Echt. Nou, daarom ga ik een programma maken. Bo blijft binnen. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Ik wil met jou kletsen. Jij gaat mij bellen en we gaan met elkaar praten over alles wat ons nu bezighoudt. Hoe plak je bijvoorbeeld die kinderen achter het behang. Ik word echt helemaal gek van die gasten.
Dat was de aankondiging van Bo blijft binnen. Een programma op RTL 4 van Bo van Erven Dorens. Stelling 3. Door corona gaan alle tv-programma's op elkaar lijken. Alexander, laten we bij jou beginnen. Inderdaad, er zijn nu heel veel van dit soort Skype-programma's. Niet te veel?
Ja, ik weet niet. Als ik met een mes op de keel moet zeggen, dan zeg ik oneens met de stelling. Maar ik snap wel waar die vandaan komt. Want je ziet wel programma's die op elkaar lijken. Het komt ook omdat we nu allemaal thuis zitten en daardoor ook en geen publiek hebben in studio's. Dus dat maakt dat het op elkaar lijkt. Dus je bent of in een studio vrij, of in een studio zonder publiek, of je bent thuis. Zoals Bert van Leeuwen van de EO dat doet. En zoals Paul de Leeuw het online doet. En zoals Bo dat doet. Je bent thuis en maakt gebruik van videoverbindingen of telefoons. Dus daarom lijkt het op elkaar, ja. Maar ik vind eigenlijk dat we door corona ook best wel in korte tijd veel nieuwe dingen hebben gekregen. Dat programma van de EO, niet alleen .nl, dat platform. Ja, ik vind het zelf, het is een kwartiertje. Ik vind het echt wel heel grappig. Het is niet, ik ben niet de doelgroep, maar ik vind het toch wel grappig als ik ernaar kijk. Ik vind het leuk gedaan.
Het is vooral heel lief.
Ja, het is heel lief.
Iemand die een oproep doet omdat ze wil koken voor oude mensen die dan een hele grote soeppan wil.
Dat soort dingen, ja. Dat is echt wel...
Is die soeppan er dan ook? Weet je wel, dat vind ik zo...
Ja, Dat, ja, het is, dat klopt. Ja. Nou, dat is iets. Je hebt het oude originaal van Omroep Max, wat ze nu speciaal hebben gedaan voor ouderen. Je hebt frontberichten van BNNVARA, waar echte hulpverleners zichzelf filmen en vertellen wat ze meemaken en dat opsturen. En dat wordt dan gemonteerd tot ook een kwartier uitzending. Het is allemaal van die hele kleine, korte dingetjes. Maar ik vind het vooral een verrijking. En dus ben ik het oneens met de stelling. Nee, ik vind het niet meer op elkaar lijken.
Dennis, wat vind jij?
Ja, in dat opzicht, ik sprak van de week Coach Postema. Naar aanleiding van een verhaal wat we aan het maken zijn met 80-jarigen. En die zei ook, die was dan weer fan van Dr. Ted. Ik had het zelf niet gezien, maar Dr. Ted. Die haar fijn uitlegt wat er allemaal goed en niet goed is. Dus,
Dr. Ted heeft mijn tijd voor Max iedere middag.
Ja. Daar had hij het over, ja. Dus daar kijken ze naar.
Kijkersvragen. Op het doel denk je echt van mensen, zijn jullie compleet gek geworden? Mogen we nog met z'n vieren carpoolen in de auto? Was gisteren de vraag.
Nou, anderhalve meter dan, in een vrachtauto.
Is er ook wel iemand die dan gewoon ook wat zegt? Van, nou, dat lijkt me niet zo'n heel goed idee, mensen. Maar het is Max, dus hij blijft natuurlijk wel aardig. En er zitten ook vragen tussen als beschermen je, heb je, door, je, als je een baard en een snor hebt, heb je dan meer kans op corona, beschermt het juist. En ja, nou ja, ik vind het dat ook dat, weet je kan het belachelijk maken. En aan de andere kant heeft het ook iets ontzettend serviceachtig. Mensen zitten met die vragen en die willen die stellen. Aan de andere kant vraag ik me altijd wel of het nou echt vragen zijn bij mensen die leven, of dat ze dan toch door de redactie worden verzonden. Maar
dat is ook Televisieland. Hè? Dat is ook Televisieland.
Maar
het programma wat mij opviel en waar ik Jeroen Pauw ook over gesproken heb, is het Laatste Woord. Dat is dus het programma wat Jeroen Pauw heeft verzonnen een paar jaar geleden. En dan het laatste interview met BN'ers, die dan worden opgenomen in een vraaggesprek en die dan na hun dood worden uitgezonden. En in dit geval was het ook de Lisbeth List.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk een heel mooi portret.
Heel mooi, hè?
Gezien hebt, maar daarin is zij nog helemaal gezond en niet nog in 2016 opgenomen. Dus eigenlijk al 3-4 jaar geleden, maar waarin ze terugkijkt op haar leven en carrière. En dat leverde echt een heel mooi portret op, wat nog niet eens zo heel zwaar was. Met wel zware thema's, maar wat een hele prettige luchtigheid had door Jeroen Pauw.
Ja, dat vind ik goed, hè? Die gevoelige interviews, daar excelleerde die echt ook de laatste jaren aan zijn eigen talkshowtafel wel in, vond ik. Van die gevoelige, daar had hij duidelijk wel een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Ja, maar hij kan het ook gewoon zeggen van, joh, wie denk je dat er naast je kist staan? En ja, dat zijn toch behoorlijke vragen. En het is fijn dat het een uur lang is, dat het natuurlijk niet alleen maar die vragen zijn en dat ze dus ook inderdaad terugkijken en luisteren naar fragmenten en kijken. Maar ook die vragen stelt hij met een opvallend gemak, zeg maar.
En Dennis heeft Pauw je ook verteld wie hij nog meer heeft geïnterviewd, die nu nog in leven zijn, maar die straks na hun dood op tv komen.
Nee, dat heeft hij niet gedaan. Nee.
Jammer.
Maar wel een aantal BN'ers benaderd die wel zelf wilden, maar die door hun kinderen, die wilden dat dan weer niet.
Zeg maar. Oh ja.
Ja, en hij zei ook van het moet niet zo zijn dat als ik bel, dat ze het idee hebben dat de man met de zeis aan de deur staat.
Ja, maak er een Pauw.
Had hij dit ontwikkeld, maar dat hij gestopt is met 5 jaar later. Daar doet het dan natuurlijk een beetje aan denken.
Ja, zonder die 5 jaar, dus later eigenlijk. Ja. Een soort van, dat zei ik ook tegen.
Later als ik dood ben.
Even terug naar die stelling, hè? Want er is nu zelfs een hele zender ingericht voor BN'ers die een uur lang bellen met anderen. Ik zag bijvoorbeeld Stefano Keizers voorbij komen, die een programma heeft een uur lang. Zitten mensen daarop te wachten, denk je, Angela?
Ja, het is dat YouTube-ding. Ja, ik weet het niet. Weet je, iedereen die thuis zit en zich verveelt, ik heb daar zelf nog niet zo heel veel last van, moet ik zeggen, met 3 kinderen. Maar iedereen en die daar zeg maar een beetje plezier en troost en hoop uitvindt, dat is echt prima. Ik bedoel, ik heb toevallig net een afleveringetje iets heel anders, een oude zeggen ze aan zitten kijken, omdat ik even een half uurtje over had. En ik dacht toch even kijken naar het Heimwee TV. Ja, weet je, het is gedateerd, het is oud. Tegelijkertijd blijft het altijd geweldig om Koos en Mien Dobbelsteen te zien. En iedereen die daar gewoon plezier aan heeft en die daarmee de dag doorkomt, of je nou de presentator bent van zoiets als Dat Iedereen Live, of je bent de beller, of je weet ik van, prima toch? Laat het vooral denk ik dan.
Het gek genoeg heb ik met die troosttelevisie bijvoorbeeld, met ik had het vorige podcast hadden we het over Cote B, wat moest erin komen. Die kwamen er ook in uiteindelijk, hè, Jacob 7S. Mm-hmm. Maar gek genoeg, zijn mijn kinderen, die zijn wat groter dan die van jou, Angela. Maar die vonden toch sommige dingen erg leuk. Ja, sommige dingen ook helemaal niet, zoals Pisa niet.
Ik vind het altijd zo moeilijk, want Pisa, dat is echt iets magisch uit mijn jeugd. Hè? Ik was niet eens zo heel oud, maar de een of andere manier was dat met die glazen wasser. Oeh, dat was heel spannend. Nu zat ik te kijken en nu dacht ik echt van, oh, wat vonden we daar leuk aan toen. En ik zat met mijn 11-jarige zoon te kijken en die zat echt zo te, en die zei, is dit een soort tv-kantine of zo? Nou, dat vond ik echt wel heel goed omschreven. Ik dacht, ja, dit
is een goede omschrijving, ja.
Ja.
Ja, dat was het uiteindelijk inderdaad. Voorloper. Dat is,
en toch, toch is het leuk. En ik ben het dat ook, man. Ik heb, hoe heet het, me echt... zitten verbazen dat we hier met z'n allen met die showballetten, die minutenlang doorgingen.
Kneuterig.
Wat echt erg voor woorden was. Dat ging over kranten. En dat ik echt dacht, hebben ze hier echt zo lang op Nederland 1 toen nog aandacht aan besteed? Maar aan de andere kant, Jos Brink. En het heeft ook wel weer. Dat had ook echt iets geweldigs. Dus ja, weet je. Als het niet het hele plezier weghaalt, wat soms ook wel eens gebeurt als je iets terugziet uit een ver verleden. Dat had ik wel met Miami Vice. Dat moet je echt nooit terugkijken. Echt nooit.
Nee, Miami Vice. Die eet hij hem ook niet meer.
Nee, maar dat hebben we al zo vaak gezien, Alexander.
Ja. Maar vroeger vond ik het geweldig, die eet hij hem, ja.
Oh, die eet hij hem. Wel eens kijken, hoor. Dat vind ik af en toe nog wel... Vooral dat er nooit iemand gewond raakt.
Nooit iemand dood. Nee. En als er een auto... Als een auto
ze blijven schieten.
Ze blijven schieten.
Ze blijven schieten.
En dan gaat er een auto 6 keer over de kop. En dan zie je altijd nog één shot waar ze hoofdschuddend uit die auto kruipen.
Ja, inderdaad. Een goed einde. We willen hier ook trouwens naar het einde toe. Ik denk, maak er een mooi bruggetje van.
Ja.
Angela, jij wilde het nog hebben over Hart van Nederland.
Ik heb ze van de week al een tikkie uitgedeeld in mijn kom. Dus ik hoef er niet per
ja. te hebben.
Maar ik verbaas me er wel echt over. Of althans, ik vind het triest, laat ik het zo zeggen. Je ziet dat de kijkcijfers van al die nieuwsrubrieken en talkshows, die schieten omhoog. Nou ja, bij Hart van Nederland een heel klein beetje, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Ze bungelen standaard onderaan de kijkcijfer top 25, iedere dag. En dat vind ik gewoon triest, want je kan ervan zeggen wat je wil. Maar het was toch altijd een rubriek die een vaste schare fans had. En die toch altijd heel duidelijk koos voor de menselijke verhalen. En voor de, zeker in zo'n periode als waarin we nu zitten, had kunnen excelleren. Dat is in de warme verhalen, in de mensen van in het land, een beetje dat gat waar de EO nu ook in duikt. En nou ja, je ziet dat wat de kwaliteitsimpulsen van de Mol en Co. hebben gebracht, hè, de afgelopen jaren.
Daar ben ik wel met je eens aan. Er lag natuurlijk een gigantische kans voor dit programma om inderdaad dat terrein te kapen. En als je dat dan nalaat, ja, dat is niet zo best.
Ja, zeker ook op dat tijdstip. Weet je wel, je staat tegenover je nek, oké, dus dan moet je een andere kant op. Dan moet je niet die talkshow en niet die deskundigen die je overal al ziet, maar gewoon het land in. Laten zien hoe dit mensen raakt op alle grote en kleine manieren. Vooral die kleine manieren, ja. Die spreken.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Ja, en we sluiten af bij Alexander. Jij hebt nog een feel-good tip.
Ja, positief nieuws over SBS6. Ja, ja, ik ben echt een liefhebber van datingprogramma's. Ik ben ook van First Dates, vind ik hartstikke leuk. Maar First Dates, er zit één nadeel aan. Dat zegt mijn vrouw ook altijd. Als ze dan de ontknoping komt, dan zie je altijd nog eventjes van twee stellen of zo hoe het verder ging. Maar dat is altijd maar heel klein en heel weinig. En nou ja, je krijgt nooit...
Heel weinig,
je
vind ik ook.
Je wordt er nooit door bevredigd.
Nee. En, dat is natuurlijk ook nooit liefdesgeluk daar.
Nee, nou, dat is het. En sinds een paar maanden heeft SBS op de vroege avond Lang Leven de Liefde. Het is rond 7:30.
Kijk, weet je, op zich, ik heb het gevoel gekregen dat je het niet echt een kans wilde geven. Want je hebt altijd die afstand gehouden. Laat me even uitpraten. Weet je, jij bent absoluut niet mijn type. Ik zou je denk ik serieus voorbij lopen op een festival. Maar doordat jij gewoon zo'n leuke persoonlijkheid hebt en ik zo onwijs met jou kon lachen en dat we zoveel raakvlak hadden, dacht ik, wauw, ik ga gewoon op een andere manier naar jou kijken.
Ja.
En ik geloof heel erg dat je echt kan groeien met elkaar en dat juist je dus wel gevoelens kan ontwikkelen. Kijk, jij hebt ervoor gekozen om er geen tijd verder meer in te steken. Wat ik persoonlijk jammer vind, want ik ben wel in dat zin inderdaad teleurgesteld. Je komt hier toch voor echt een hele duidelijke reden.
Ja.
En uiteindelijk is het heel makkelijk om te zeggen, ja, ik voel het niet. Ja, ik voel het niet. Maar heb je het wel echt geprobeerd?
En dat is een format waarin twee mensen elkaar kennen door gelijk te gaan samenwonen in een appartement. Minstens 24 uur. Daarna mogen ze per dag beslissen of ze doorgaan of dat ze weggaan. Dat programma, dat vind ik nu wel echt wel een mooie vervanging voor steeds, of een aanvulling kan ook. Maar het is sowieso feel good. En er zat van de week een stel in. Esmee en Jelle heten ze, die gingen echt die gingen zo hard van stapel. Er waren twintigers die nog allebei thuis woonden. En die waren hout op de boot of verliefd op elkaar. En ik ga ze straks nog even bellen om even te vragen hoe het nu is om een stukje te maken voor op de site. Maar dat is echt wel een aanrader als je even uit die coronabubbel wil. Nu heb ik SBS nog gebeld en gevraagd, want ze zijn nog niet zo lang begonnen met de opnames. Dus ik zeg, ja, jullie zullen zo meteen wel klaar zijn met dit programma, want ja, dat kan niet meer. En wat schetst mijn verbazing? Het kan nog wel, want ze gaan gewoon door met dit programma, maar dan met inachtneming van de regels van het RIVM.
Maar dan met anderhalve meter afstand.
Anderhalve meter. Ja, nou, meen je niet.
Anderhalve meter, ja. Nou,
dat meen je niet.
Vanaf volgende week.
Oké. Okay.
Dus ik ben nu
al samen in het bubbelbad.
Nou ja, dat is het enige nadeel. Ze kunnen niet in bubbelbad, ze kunnen ook niet samen in bed liggen. Tenminste, het lijkt me lastig. Ze moeten echt een king size hebben. Maar ik ben heel benieuwd.
Nee, dat mag niet van Diederik Jekel. Je mag niet meer samen in bed.
Nee, daarom. Nee, ik ben benieuwd. Maar Angela, dit is ook een programma. Ja, je bent niet van datingprogramma's. Het is meer Dennis en mij in de afdeling, denk ik. Maar
Hallo. Wie is er ooit begonnen met moeite vrouw?
Oh ja, dat is waar. Ja, punt voor jou.
Ja, dan gaan we niet veel gelukskoppels vinden, denk ik. Ja.
Dat denk ik ook niet. Maar ga kijken, Angela, ga ik kijken. Doe mij een lol.
Nog één ding trouwens, wat mij te binnen schiet. Ik zal het aan jou stellen, Dennis. Ik zie op Twitter heel veel voorbij komen over promenade. Weet iemand daar iets van of dat misschien nu in deze tijd toch weer terugkomt?
Nee, ik heb geen idee. Nee. Ik denk niet dat het nu heel snel terugkomt, eerlijk gezegd. Want ook daar staan ze vlak bij elkaar. Waarom zouden ze dat dan?
Nou, ze staan ver genoeg uit elkaar, toch?
Nou, nee, niet die drie volgens mij. Als die drie panelleden, zeg maar, volgens mij.
Maar daar gaat er geen roddel over rond?
Nou ja, hij wil het graag, hè, Diederik Ebbingen.
Het zou een soort grachtengordel Troost TV zijn, toch?
Grachtengordel Troost TV. Dat is een mooie scrabblewoord om deze podcast mee te eindigen.
Ja, nou, ik heb nog één ding. Als we dan toch nog één ding hebben. Ik sprak net met iemand van Ziggo Sport. Vanaf volgende week wordt er elke avond een Champions League Europa Cup 1 wedstrijd uitgezonden. Elke avond. Dus Nederland heeft 8 finales. En die worden vanaf maandag helemaal uitgezonden.
Oh, leuk.
Op Ziggo Sport.
Heerlijk.
Dat is leuk. Ja.
Leuk, Angela. Gaan we kijken, Angela.
Nou, op een gegeven moment ben je echt wel eens op zoek naar wat anders dan een talkshow over corona.
Oh.
Wie weet, ik ooit nog wel eens een keertje bij Fox beland. Voor zover ik denk niet. Hoor.
Kijken wij wel, joh. Komt goed.
Goed.
Angela, jij bent ook een bekende Nederlander. Zou jij je door Paul laten interviewen voor een interview na de dood?
Ik zie mezelf niet zoals bekende Nederlander, laat ik dat eerst zeggen. Maar daarbij, nee. Dat zou ik niet laten doen. Maar niet omdat het Pauw is, want dat zou ik alleen maar een enorme eer vinden. Maar meer dat ik bij dat soort dingen altijd het bijgeloof heb dat je de goden verzoekt. Ik vond het ook heel ingewikkeld om een begrafenisverzekering af te sluiten. Toen had ik ook het idee dat er van alles en nog wat... Ik weet het niet. De dood is iets wat ik het liefst zo ver mogelijk wegschuif.
Oké, nou laten we hopen dat het inderdaad ook zo is. Hè?
Juist.
Oh.
Juist. Blijf inderdaad allemaal ook gezond, hè, de komende tijd. We spreken elkaar weer, als het goed is, over 2 weken ongeveer met een nieuwe AD Media Podcast. Bedankt Alexander van Eenennaam, Dennis Jansen en Angela de Jong. Ik was Kevin Goes. Tot de volgende keer.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.